Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 32, Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. 32, het vierde vers. We lezen het woord Gods uit het 49ste hoofdstuk van het boek Genesis. En daarvan lezen we de eerste 28 verzen. Genesis 49, de verzen 1 tot en met 28. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 78. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. Daarna riep Jacob zijn zonen en zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort gij zonen van Jacob en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder zijns. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Aser, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naphtali is een losgelaten hinde, hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde zijner broederen. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. Al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is het wat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. Hij zegende hen, en ieder naar zijn bijzondere zegen. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Genadige God, vanavond zoeken wij ook uw heilig aangezicht. Nu wij weer bij elkaar zijn in uw huis, nu wij rondom uw woord bijeen mochten komen om te horen naar datgene wat vanuit uw woord ons zal worden gepredikt, in uw naam en in uw opdracht. Want Heere, het is niet onze keus. Allereerst, het is uw wil dat het evangelie verkondigd zou worden. Zo hebt gij, Heere Jezus, het gedaan. Zo hebt gij uw discipelen, die ge apostelen genoemd hebt, opgedragen. En zo wilt u dat het onderhouden zal worden in de kerk. Altijd door, tot op de dag van uw wederkomst. Omdat het u behaagt, via de prediking van het evangelie, uw woord bekend te maken en om via de prediking van dat woord, toegepast door uw Heilige Geest, uw volk te vergaderen, zondaren te trekken, zondaren te bekeren. Heere, wij zoeken samen uw heilig aangezicht om van u te begeren dat u uw werk in ons midden zult willen doen. En dat u uw woord, ook dat van vanavond, in ons midden tot zegen zoudt willen stellen. Heere, wat wacht het dan inderdaad ook op de werking van uw Heilige Geest? Er kan studie gemaakt worden van uw woord. En we kunnen, en als het goed is hebben we dat ook gedaan, we kunnen ons ook biddend aan u de Heere voorstellen en aanbevelen. En als we naar de kerk gaan, dat ook doen met het gebed in ons hart, dat gij ons uw woord zoudt willen tot zegen stellen en dat uw onderwijs zou willen geven. Maar Heere, dan blijft inderdaad het laatste geheim gelegen in uw werk. Er zijn ook dingen die wij niet kunnen, die we ook nooit zullen kunnen. Er zijn dingen die u nooit in onze handen gelegd hebt en ook nooit zult leggen. En als het gaat om het laatste, diepste, het belangrijkste in het zaligmakerswerk, dan zal dat altijd uw werk blijven. Heere, gij moet uw kracht te werk stellen. Gij moet wonderen doen. Ja, zeker wonderen. Want blinde ogen moeten opengaan. Gesloten, vergrendelde, verzegelde harten moeten ontsloten worden. De wil die dwars en verkeerd is, moet worden gebogen. De duisternis die overheerst, moet worden verdreven. En dat zijn allemaal dingen, heren, die wij niet doen. We doen het in het rijk der natuur niet. Wij openen geen oren van doven. En wij openen, wij verdrijven de duisternis niet met onze pogingen en met alles wat wij te werk zullen stellen. En zo min als dat wij het in het rijk der natuur kunnen, zo min kunnen we het ook op het terrein van de genade. En zo zien wij dan op tot u, o God. Wilt gij het doen? Wilt gij ons verstand verlichten? En wilt gij onze harten ontsluiten? En wilt u te spreken geven? En wilt u ook het woord meegeven in ons hart, in de overdenking van ons ervan en in de toepassing door uw Heilige Geest? Heren, we zien daartoe op tot u. En we begeren van u dat gij ons zou willen bezoeken met uw heil. En dat u onder ons zoudt willen wonen en werken. Doe dat dan niet alleen onder ons, Heren, zoals we hier bij elkaar zijn. We denken ook nu weer aan hen die niet naar de kerk konden. En we vragen van u dat u ook hen wilt bezoeken. Zegen uw woord overal waar het gepredikt wordt. En wilt gij degene die ertoe geroepen worden om uw woord uit te dragen ook datgene geven wat ze bij de vervulling van die taak niet missen kunnen. Heere, laat de arbeid ook niet ijdel zijn. Wilt u er vrucht op geven? Wilt u door uw Heilige Geest krachtig en heerlijk de getuigenis geven aan het woord van uw genade en velen, ja velen, nog brengen tot de kennis der waarheid? Overal vandaan, heren, uit ons eigen land en uit ons eigen volk, maar ook uit andere volkeren, tot ver weg toe. En laat op allerlei arbeid in uw dienst en in uw koninkrijk uw goddelijke zegen zo mogen rusten, heren, dat het alles dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van dat rijk, aan de verdieping van het genade en het geloofsleven van degene die u kennen. Heere, gaat u voort met uw werk en wilt u uw naam heerlijk maken. Satan is er ook op uit om zijn naam heerlijk te maken. En hij heeft er zoveel wie leven door hem wordt beïnvloed en beheerst. De vorst der duisternis heeft allerlei middelen die hij gebruikt en met succes gebruikt om mensen verblind te houden en mensen zich te doen vergapen aan de dingen die voorbij gaan, aan de ijdelheden van deze wereld. En wat zijn er velen, heren, die zich in zijn dienst hebben gesteld en die er niet eens erg in hebben, dat op deze wijze hun leven gevangen is en dat er geen verwachting is. Heren, maar wilt gij nu met uw almachtige kracht in veler mensenlevens inbreken en hen de kracht van uw genade doen ondervinden? En laat uw naam heerlijk zijn in het midden van deze wereld. Heren, we weten, gij hebt het immers gezegd, gij hebt het immers beloofd, dat er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat straks al de ongerechtigheid en al de goddeloosheid zal zijn verdreven. En dat de zondaars zullen verdelgd zijn en dat de zonde geen plaats meer zal hebben. Maar dat is allemaal toekomst. We geloven dat dat gebeuren zal, heren. Daar staat u zelf immers voor in. Maar wilt u in de tijd waarin wij leven, waarin van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde nog niet zichtbaar is, maar waarin we getuigen zijn van ongerechtigheid en van goddeloosheid, wilt u in deze tijd bewijzen en de blijken erop van tonen dat u overwinnaar zijt, heren, en dat u uw werk doet en dat u deze wereld en haar inwoners voor u opeist en dat u er ook voor zorgt dat er harten geopend worden en knieën zich voor u gaan buigen en dat de tong die gij geschapen hebt u zal gaan belijden. Heren, wilt ge dan geven dat uw woord macht en heerschappij zal hebben en dat het kracht zal doen over de ganse aarde? U zult erin verheerlijkt worden, heren, en het rijk van de boze wordt daardoor gebroken. Neem genadig redenen uit uzelf om deze dingen te doen en zo te bewijzen dat gij een genadig en een alles overwinnend God zijt. We bidden van u, heren, dat u gedenken wilt aan hen die een moeilijke weg moeten gaan. We dragen aan u op degene die rouw dragen, die een verlies geleden hebben. Uit ons midden zuster Verhagen die een zuster moest missen. We bidden van u, heren, dat u vertroosten en sterken wilt ook in de weg van rouw en van verdriet als er lege plaatsen komen en als er moeite en zorgen zijn. Denk ook aan de familie van de overleden dominee Cassander. Morgen zal hij ter aarde worden besteld. Geef dat ze die gang met het lichaam van de overledene in uw kracht mogen maken. En dat er op die dag ook nog een goed getuigenis van u en van uw genade zou mogen uitgaan. Heren, wilt u allen troosten die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt u uw goddelijke gunst bewijzen overal waar daarnaar uitgezien wordt. en waar daar om gebeden wordt. Heere, denk aan alles wat op uw zegen wacht. Alles is tot mislukken gedoemd als u uw zegen eraan onthouden zou. Daarom, Heere, we leggen het alles voor u neer. En al hebben we dan geen verdiensten. En al kunnen we nergens op pleiten, tenminste niet aan onze kant, wil nochtans met ontferming op ons neerzien. En ons nog alles geven wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid in leven en in sterven. Heere, we bidden het u met de wegneming van al onze zonden. Ja, was en reinig ons in het dierbare bloed van het Lam Gods, dat geslacht is en dat met één offerande volmaakt geheiligd heeft al degenen die door hem tot God gaan. Hoor ons dan, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 34, het zesde en het zevende vers. Komt, kinderen, hoort naar mij en houdt dan uw tong in toom. 6 en 7 van 34. De laatste maal dat we met elkaar onze Heidelbergse catechismus ter hand namen, stonden we stil bij de 44ste zondag van dat leerboek. En dat is de zondag die niet alleen het tiende gebod van Gods heilige wet bespreekt, maar ook een samenvatting geeft, een verklaring geeft van de vraag waarom de wet eigenlijk gepreekt moet worden en waarom de Heere wil dat dat ook scherpelijk gebeuren zal. Wij hebben met die preek, die laatste preek over zondag 44, dus eigenlijk de bespreking van Gods geboden afgesloten. En naar de orde van onze catechismus zouden we vanavond dan een begin moeten gaan maken met het laatste deel van ons leerboek, waarin het gaat over het gebed. Zondag 45 en dan de volgende zondagen, waarin met name ook het Onze Vader, het volmaakte gebed, besproken gaat worden. U weet mijn gevoelen dat ik het juist ook vlak voorafgaande en in de vakantietijd nou niet zo direct geschikt vind om de catechismus te bespreken, omdat dan de een en dan de ander weg is. En juist ten aanzien van zaken die met het gebed te maken hebben, acht ik het toch van groot belang dat de gemeente als geheel bij de verkondiging van het woord van God in deze materie aanwezig is, ook tot ons aller onderwijs en onderricht. En vandaar dat, ik heb dat trouwens ook al in het laatste nummer van het kerkblad aangekondigd, dat mijn voornemen is om net als vorig jaar in de vakantieperiode een bepaald gedeelte van het woord van God te bespreken. Ik heb ervoor gekozen en ik ben me bewust dat ik daar in deze periode niet mee klaar zal komen om met u te luisteren naar de zegeningen van vader Jacob over de 12 stammen van Israël. En we vinden dat niet alleen maar in het 49ste hoofdstuk van het boek Genesis, daar zal ons uitgangspunt wel liggen, maar er zijn nog vele andere plaatsen in het woord van God die in verband hiermee ook ter sprake zullen moeten komen. Voor vanavond vindt u de tekst in de eerste twee verzen van Genesis 49. Dan gaat het nog niet zozeer over een van de stammen, maar dan gaat het over het feit dat Jacob zijn zonen om zijn bed heen verzameld heeft en dat hij aan gaat kondigen wat hij tot hen zal gaan zeggen. Genesis 49, het eerste en het tweede vers. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Jacob weet dat hij gaat sterven. Hij is zich dat heel goed bewust, dat aan zijn leven, aan zijn toch eigenlijk lange leven, een einde gaat komen. Niet alleen aan zijn lange leven, maar ook aan zijn moeitevolle leven. Want lezen we de geschiedenissen van Jacob in het boek Genesis na, dan komen we in ieder geval al heel snel tot de conclusie dat Jacobs leven niet gemakkelijk geweest is. Hij heeft dat zelf ook gezegd toen hij in Egypte aangekomen was, nadat Jozef zich aan zijn broers bekendgemaakt had en nadat Jozef ook zijn vader ontboden had om naar Egypte te komen. En toen Jozef zijn vader een keer meenam naar Farao, de koning van Egypte, en toen Farao aan hem vroeg hoe oud Jacob eigenlijk was, toen heeft Jacob gezegd: de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschappen. Weinig en kwaad, zo heeft hij zijn levensdagen en zijn levensjaren beleefd. Het was inderdaad veel moeite en veel verdriet. Hij moest vluchten voor Esau. En hij werd een zwerver. Zijn huwelijksleven was ook een leven met donkere kanten. Lea, de vrouw die hem eigenlijk opgedrongen was, ze was wel zijn vrouw. Maar Jacob kon niet van haar houden. Rachel, van wie hij wel hield, stierf jong. Verdriet heeft Jacob gekend over de dood, hij kon ook niet anders weten, de dood van Jozef. En verder waren er de twisten tussen zijn zonen, en waren er de zonden van zijn zonen, en waren er zijn eigen zonden, die hij voor een deel terugvond in zijn zonen, en waar hij toch iedere keer ook weer mee in aanraking kwam. Hij ging, zo lezen we in Genesis 32, hinkende door het leven. Dat is letterlijk bedoeld, want de engel des Heren die met hem worstelde, heeft zijn heup, het gewricht van zijn heup aangeraakt. En daar heeft Jacob aan overgehouden dat hij kreupel liep. Maar het is in figuurlijke zin ook waar geweest dat Jacob hinkende door het leven ging. Hinkende vanwege zijn eigen zonde, vanwege de gevolgen van zijn zonde, vanwege het kwaad dat hij in zijn gezin zag. En Jacob heeft zichzelf leren kennen. En nu ligt hij voor de poorten van de dood. Nu moet hij God gaan ontmoeten. En nu moet hij rekenschap gaan afleggen. 147 jaren lang heeft God hem verdragen. 147 jaren lang heeft de Heere voor hem gezorgd. En heeft de Heere hem menige keer uitgered. En heeft de Heere menige keer toch ook de droefheid die hij kende en die hij beleefde veranderd in vreugde. Denk alleen maar aan het feit dat hij toch ontdekt heeft na zoveel jaren dat Jozef niet door een wild beest verscheurd was, maar dat hij nog leefde en dat hij zelfs onderkoning in Egypte was. Dat is een moment van rijke vertroosting en vreugde voor Jacob geweest. Zo heeft God voor deze man ook gezorgd. Zo heeft de Heere zijn bemoeienissen met hem gehad. Maar nu gaat het straks allemaal over. En nu is het straks allemaal voorbij. Ik zei al, hij moet sterven. En sterven is voor Jacob zo goed als voor u en voor mij God ontmoeten. Het is de mensen gezet sinds de val van Adam en Eva in het paradijs om eenmaal te sterven. En daarna, onmiddellijk daarna, het oordeel. En wat houdt een mens dan over als hij zover is? En als zijn dagen geteld zijn, en als de laatste ogenblikken zijn aangebroken, wat heeft de mens dan nog? Als alles losgelaten moet worden, als van alles afscheid genomen moet worden, als de dingen van beneden achterblijven, en als je alleen die laatste reis moet gaan maken, naar de rechterstoel, wat heeft een mens dan nog over? Kan hij dan nog iets overhouden? Dan komt de vraag wat het leven ons gebracht heeft en wat we in dit leven geleerd hebben. Wat we in de voorspoedige dagen en in de dagen van tegenspoed hebben geleerd. Wat het ons heeft gebracht. Hebben de dingen dan inderdaad mogen meewerken ten goede? Of niet? Is er vrucht van Gods werk in ons leven openbaar gekomen? Hebben wij aan het ene nodige deel ontvangen? Of zijn we gebleven zoals we waren? Misschien wel onder het woord gezeten. Misschien wel heel wat keren het woord gehoord. Misschien wel indrukken gehad. Maar ze zijn weer vervaagd en ze zijn weer verdwenen. Of heeft het woord van God wat nagelaten en is het werk van God in ons leven tot stand gebracht? Wat heeft Jacob over? We hebben gelezen hoe hij zijn zonen om zijn bed roept en hoe hij ze te gaat toespreken, één voor één. Van de oudste naar de jongste. En hoe hij tussen al die zegenspreuken, die soms niet eens zoveel zegen bevatten, hoe hij tussen al die woorden voor zijn verschillende zonen en hun nageslacht in één keer die uiting uit zijn binnenste naar voren, naar buiten laat komen. Waarin het niet meer over een van zijn zonen gaat, maar waarin het over hemzelf gaat. Een verzuchting tot God. Op uw zaligheid wacht ik. Heere, dat heeft hij geleerd. Van genade leven. Van onverdiende gunst. Hij heeft geleerd dat hij het zelf niet kan. En het heeft lang geduurd voordat hij het leerde dat hij het zelf niet kon. Want hij heeft lang en hij heeft vaak in zijn leven geprobeerd het toch zelf te doen. Maar dat is nu voorbij. Nu is hij uitgewerkt. Nu moet hij het van God hebben. En van God alleen. En dat laat hij uitkomen. Dat mogen zijn zonen ook weten. Als hij ze bij zich roept, om zijn sterfbed heen laat samenkomen. Want hij heeft ze nog wat te zeggen. Niet alleen maar vanuit zijn eigen vaderlijke hart wil hij ze nog eens een keer bij zich zien en nog wat toespreken en wat meegeven. Maar hij heeft een woord van God. Jacob's geest is profetisch verlicht door de Heilige Geest, zodat hij ten aanzien van de toekomende dingen ook kan spreken. God heeft hem een aantal dingen laten zien en hij heeft ze door te geven. Deze patriarch op zijn sterfbed moet ook nog de dienst des Heren verrichten en het woord Gods verkondigen. En hoe spreekt hij als hij zijn zonen bij zich verzameld heeft? Hoe spreekt hij ze dan aan? Gij zonen van Jacob, hoort naar Israël, uw vader. En daarin ligt nou heel zijn levensgeheim. Het feit dat hij twee namen draagt. Jacob, zo is het begonnen. Die naam heeft hij meegekregen bij zijn geboorte. En Israël, zo is het geworden. Zo heeft God het gemaakt. Jacob, hij realiseert zich als hij zijn zonen aanspreekt. Zonen van Jacob. Hij realiseert zich dat hij zo geweest is. En dat zijn bestaan, zijn geboren, zijn aangeboren bestaan nog altijd zo is. Al heeft God hem een andere naam gegeven en al mag hij Israël heten. Op zijn sterfbed weet hij toch dat hij ook nog Jacob is. En u weet, Genesis 25 onthult ons dat, hoe hij aan die naam gekomen is en waarom ze hem zo genoemd hebben. Omdat hij de hiel van zijn broer vasthield, die even iets eerder dan hij geboren werd, tweelingen als ze waren. Hij hield de hiel van zijn broer vast, als wilde hij zijn broer achteruit trekken en hij voorop komen. Daarom noemen ze hem Jacob, degene die de hiel vastgrijpt. Dat is zijn oude naam. En dat is zijn natuur geweest ook. Altijd over de rug van een ander verder proberen te komen. Dat is Jacob. En hij weet dat hij dat was. En hij heeft het voor God leren belijden. Zonen van Jacob, hoort naar Israël, uw vader. En dat is de nieuwe naam. En u weet hoe hij aan die naam gekomen is. Genesis 32. Toen God hem ontmoette bij Pniel. En toen Jacob daar alleen achtergebleven was, al datgene wat hij had, en zijn vrouwen en zijn kinderen had hij over laten steken over de beek Jabok. En zelf bleef hij alleen achter, 's avonds laat en 's nachts. En hij zocht Gods aangezicht, want hij was bang. Esau kwam hem tegemoet met 400 soldaten bij hem. En hij moest Esau ontmoeten en Esau had zijn dood gezworen. En hoe zou dat nou gaan? En Jacob was bang. Schrik had hem om, het was om hem wat hard geslagen en hij had God nodig. Gelukkig had Jacob God ook nodig in zijn leven. Toen kwam de Heere. En u kent de geschiedenis van die worstelingen die Jacob geworsteld heeft. En hoe Jacob tegen de Heere mocht zeggen, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En toen heeft God Jacob een nieuwe naam gegeven. Israël. Vorst Gods, een erenaam. Die eerste naam was eigenlijk een typering van zijn verdorven bestaan, een schandnaam. Maar God geeft hem een nieuwe naam. En Jacob mag zich nu ook Israël noemen, want God heeft hem permissie gegeven. En hij weet, door genade ben ik wat ik ben. Uit mijn verdorven bestaan ben ik Jacob. Door de genade Gods ben ik Israël. En hij heeft het stapje voor stapje. Hij heeft het beetje voor beetje geleerd om minder Jacob te worden. En meer Israël te zijn. Minder van zichzelf te verwachten. Meer van de Heere te verwachten. Oh, hij heeft het al lange tijd geprobeerd om zichzelf te verrijken en om via anderen en over anderen heen en ten koste van anderen dingen in zijn bezit te krijgen. Kijk maar over, denk maar over dat eerstgeboorterecht, hoe hij dat aan Esau ontfutseld heeft, en zo zijn er meer dingen te noemen. Hij heeft ook geprobeerd langs zijn eigen weg zalig te worden, maar het is mislukt en het zal ook altijd mislukken als een mens het langs deze weg probeert. Als Israël moest hij het leren van God verwachten. Hij moest leren het van de beloofde, van de toegezegde, van de zaligmaker en van diens genade te verwachten. En omdat hij dat gezien heeft, daarom kon hij op zijn sterfbed ook aanbidden. We vinden dat niet in Genesis. We vinden dat in de brief aan de Hebreeën. En we zullen in deze prediking over Jacob's sterfbed en wat hij daarin gezegd heeft nog wel eens een keer schrift met schrift gaan vergelijken, om op die manier erachter te komen hoe de Heere en wat de Heere bedoeld heeft. Maar als we Hebreeën 11 over de geloofshelden, zoals ze wel eens genoemd worden, opslaan, en we lezen daar het 21ste vers, dan vindt u dit: door het geloof heeft Jacob, stervende, een iegelijk van de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. De staf, het symbool van zijn pelgrimsreis, de dagen van zijn vreemdelingschappen, zoals hij tegen Farao zei. En aan het einde van die reis, van die reis van vreemdelingschappen, van die pelgrimsreis, blijft hem niets meer over dan alleen Gods genade. En daarom kan hij aanbidden, Jacob, die door genade Israël werd. En is het geen wonder dat God naar hem omzag? Is het geen wonder dat God het met hem uitgehouden heeft? Is het geen wonder dat met al de afmakingen van Jacob de Heere toch de getrouwe gebleven is? Is het geen wonder dat bij Jacob's zonden de Heere niet veranderd is? Het is genade alleen waar Jacob op hoopt. En in zichzelf heeft hij niets meer te roemen. En zo is hij tot rust gekomen, deze man, deze pelgrim, die het niet gemakkelijk gehad heeft in zijn leven. Zo is hij tot rust gekomen. En zo is hij het ook helemaal met God eens geweest. Dat is ook een hele tijd in zijn leven niet zo geweest, dat hij het met God eens was. Oh, er zijn zoveel momenten in Jacob's leven. In de beschrijving daarvan in Genesis vindt u de momenten terug waarin Jacob met de Heere getwist heeft. Waarin hij het helemaal niet met de Heere eens geweest is. Hij is niet met de Heere eens geweest toen Rachel stierf. Je kunt nog begrijpen ook. Hij is niet met de Heere eens geweest toen Jozef weg was. Hij is niet met de Heere eens geweest toen Benjamin mee moest naar Egypte, omdat die man in Egypte geëist had dat die broer die nog thuis was ook mee zou komen. Hij is met de Heere zo vaak niet eens geweest. Al deze dingen zijn tegen mij, heeft hij gezegd. Maar nu gaat hij sterven en nu is hij het helemaal met God eens. Helemaal. Met al Gods beschikkingen en met al de welbehagen van de Heere. Want als hij zijn zonen gaat toespreken, en dat is de achtergrond van al die spreuken die wij gaan overdenken, zo de Heere wil, als hij zijn zonen gaat toespreken, dan doet hij dat met de woorden Gods. Dan gaat hij zegenen die God zegent. En dan gaat hij vermanen die vermaand moeten worden. Want dan moet hij pijnlijke dingen gaan zeggen, deze Jacob. Pijnlijke dingen. Dat zal u opgevallen zijn. Dat begint direct al bij Ruben. Hij zal de voortreffelijkste niet zijn. Dat is verder met Simeon en Levi. Mijn ziel komen niet in uw verborgen raad. Gaat verder met Dan. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Maar hij zal zijn als een slang. Als een adderslang die de verzenen van het paard bijt. En zo heeft hij bij al die zonen bij de meeste van zijn zonen wel eens pijnlijke dingen te noemen. Pijnlijk voor de jongens, maar pijnlijk voor Jacob zelf ook. Want wat vindt hij nou terug in zijn zonen? Heel wat van zichzelf. Heel wat van zijn eigen kwaad. Hij ziet dat dat echt zijn nageslacht is. Zonen van Jacob heeft hij ze genoemd. En ze zijn zonen van Jacob. En wie zal nou een reine geven uit een onreine? Hoe kon het nou eigenlijk ook anders met zo'n vader? Zo heeft hij zichzelf voor God leren verfoeien. En daarom als er pijnlijke dingen gezegd moeten worden op zijn sterfbed tegen zijn zonen, dan zijn dat tegelijkertijd ook pijnlijke dingen voor Jacob zelf. Maar hij is ermee eens geworden. En er is nou niks meer te bedekken. Er is nu ook niks meer goed te praten. Straks voor zijn rechter kan hij het ook niet meer bedekken. Kan hij het ook niet meer goed praten wat krom is. Kan hij ook niet meer recht maken wat hij scheef gemaakt heeft. In het licht van de ernst van het komend gericht wordt deze mens, deze Jacob, eerlijk. En gaat hij de dingen ook eerlijk benoemen. En kunnen ook Jacobs eigen zonden niet langer worden goed gepraat. En kan Jacob zijn eigen voorkeur ook niet meer volgen? En kan hij, die zo vaak gedaan heeft, de ene zoon niet boven de ander stellen? Want ook in dat opzicht heeft Jacob niet altijd wijs en verstandig en eerlijk gehandeld. Er is nou niks meer voor te trekken. Nu geldt alleen Gods welbehagen. Nu kan hij Jozef geen veelvervige rok meer geven om daarmee de ogen van die andere zonen uit te steken. Die achteruit gezet worden. Nu moet Jacob helemaal berusten in het welbehagen Gods. Uw wil geschieden. Wel nu, in deze zielsgesteldheid gaat Jacob straks spreken. Zo roept hij zijn zonen bij zich. Zo gaat hij afscheid nemen. Zo gaat hij Gods laatste woord aan hen bekendmaken. En voordat we nou verder gaan, voordat we gaan letten op wat Jacob nu gaat doen, eerst maar een stukje zelfonderzoek, gemeente. Ik zei, Jacob heeft het dan tenslotte toch geleerd om van genade te leven. Jacob heeft het tenslotte toch geleerd dat hij zelf niets meer kan. Maar dat het en in het natuurlijke, maar nog zoveel te meer in het geestelijke van God alleen kan en moet komen. Dat is een lange weg voor hem geweest. Dat is een weg van een afbraak geweest. Hij zei wel, al deze dingen zijn tegen mij. En zo heeft hij dat ook wel ondervonden. Zo is dat ook wel zijn beleving geweest. Maar kon het eigenlijk wel anders? Als je het aan Jacobs op zijn sterfbed zou hebben kunnen vragen, dan had hij moeten zeggen, ja, zo heb ik het wel beleefd, maar God kon het in mijn leven ook niet anders doen. Hoe zou ik ooit op mijn plaats gekomen zijn? Ik moest afgebroken worden. Mijn oude mens moest meer en meer sterven. En omdat ik me daartegen verzette, en omdat ik toch als Jacob verder wilde gaan, daarom heeft de Heere zoveel werk met me gehad. En daarom moest ik zoveel kwijt. En daarom moest God mij ook nog aan mijn eigen gerechtigheid ontdekken. En die moest hij me ook nog afnemen. En wat blijft er dan over van Jacob? Een bedelaar. Een armoedzaaier. Iemand die het verprutst heeft. En die het ook niet meer goed kan maken. En als God hem laat terugkijken, dan ziet hij dat kwaad en hij ziet het in zijn eigen zonen terug. En hij ziet hoe het in zijn eigen zonen weer openbaar komt. Wel, gemeente, als het erop aankomt, ik zeg niet dat we allemaal als Jacob zijn, het is ook moeilijk Want de ene keer zouden we dan met Jacob vergeleken moeten worden en als hij zijn. En een andere keer net als David en weer een andere keer net als weer een ander van Gods heiligen. Maar er zijn toch wel dingen die ook in het leven van Gods kinderen vandaag de dag nog net eender liggen. Of door de Heere op een soortgelijke, op een vergelijkbare wijze gedaan worden. We moeten in ieder geval wel leren, zullen wij zonder verschrikken voor de rechter van hemel en aarde kunnen verschijnen. We moeten in ieder geval wel leren dat we alleen door God en door de genade Gods zullen kunnen worden behouden. En daarom is de vraag op zijn plaats als wij het over deze dingen hebben. Wat is onze steun? Wat is onze steun in dit leven? En waar denken wij het mee te kunnen doen als wij zover zijn als Jacob, die op zijn sterfbed lag? Waar denken wij het mee te kunnen doen als wij? En dat komt. Dat zult u niet ontkennen. Want dat gaat altijd weer door. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. En u hebt er ongetwijfeld ook al heel wat zien wegvallen. En zeker als je zelf wat verder in het leven komt en wat op jaren gaat komen, dan kun je daar toch in de geval, daar kun je zeker van zijn. Er zijn er al zoveel weggevallen uit de familiekringen, uit de kennissenkringen, uit de omgeving. Er is geen mens of hij zal een keer de slaap des doods slapen. Dat komt. En dan, als dat zo is, en als het zo ver komt, wat hebben we dan over? Waar verwachten we het van? Waar bouwen we op? Denken we dat we er als Jacob kunnen komen? En dat we in onze Jacobs natuur God kunnen behagen en voor hem kunnen verschijnen? En dat wij zo vanuit ons bestaan ook nog wel enige waardigheid of verdienst of geschiktheid voor de Heere zullen kunnen hebben en daar onze zaligheid op kunnen bouwen? Hebben we nog wat in handen? Er zijn mensen die zelf nog een hele hoop hebben. Die nooit echt met lege handen kwamen te staan. Die altijd nog wel wat hebben. Ook op het terrein van de geestelijke dingen. Al is het alleen maar een gebed dat ze nog hebben en dat ze nog kunnen opzenden. Of al is het alleen maar een psalm waar ze wel eens al vast aan gehad hebben en waar ze hun leven lang houvast aan denken te kunnen hebben. En altijd weer daarop terugvallen. Maar die van het bedelaarsleven geen verstand hebben. Die niet weten van een leeggemaakte hand. Waar je zelf ook niks in kunt leggen. Maar waar de Heere zijn woord, zijn belofte woord in moet leggen. Zoals de Heere Jezus dat bedoelt in de eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest. En dat zijn geen armen die nog toch ergens nog een spaarpotje hebben. En die toch nog iets over hebben waar anderen misschien niks van weten. Maar dat zijn echte bedelarmen, die aan de bedelstaf vervallen zijn geraakt. En die nergens meer een spaarpot over hebben. En die nergens meer iets kunnen vinden. Zalig zijn de armen van geest. Wat is dat eigenlijk? Waar Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken. Waar Gods geest Jacob, Jacob doet zijn. Daar valt stuk voor stuk alles weg. Moest Rachel wegvallen. En moest Jozef weg. En wat had hij een band aan Jozef. En wat was zij gehecht aan die oudste zoon van Rachel. Moet Benjamin weg, toch? Oh, hij heeft zich er tot het uiterste toe tegen verzet. Maar Benjamin moest mee. En moest Jacob er zelf ook aan. Waarom? En waarom neemt de Heere zoveel weg? En waarom neemt de Heere overal de grond uit? En waarom kan in het leven van Gods kinderen een mens niet staande blijven en overeind gehouden worden met zijn eigen vroomheid en met zijn eigen ervaringen en met zijn eigen goede werken en met wat hij allemaal dacht of denkt te hebben? Ten slotte zal er toch plaats moeten komen voor uw zaligheid. Voor de Christus, als u het wilt horen. Nergens kan een mens dan meer in rusten. Er is maar één zaligmaker. En er is maar één zaligheid. En wil daar kennis van ontvangen worden. En wil een hart daar zich aan kunnen overgeven en toevertrouwen. Moet elke leunsel en moet elk steunsel wegvallen. En onder onze handen weggeslagen worden, opdat een ziel zich tenslotte zal laten zakken op die enige grond die behouden kan. En zich zal overgeven aan die enige zaligmaker die zalig maken kan. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dan gaat een mens verder het helemaal met God eens zijn. Dan wordt hij het met Gods beschikkingen en met Gods besturingen helemaal eens. Kijkt hij dan terug, dan zegt hij niet meer al die dingen zijn tegen me, al die dingen waren tegen me. Dan zegt hij op de vraag, heeft het u aan iets ontbroken? Nee, Heere, aan niets. Dan gaat hij aanbidden, zoals Jacob dat ook deed, leunende op het opperste van zijn staf. En dan zegt hij terugkijkend op zijn levensgang, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Daar bedisselt de mens niks meer. Daar heeft hij niks meer in te brengen. Daar hoeft hij ook zijn briefjes niet meer aan de Heere voor te leggen. Wat God doet, is goed. En zo alleen is het goed. We zijn er niet zo makkelijk en zo gauw. Het kost heel wat. En we verzetten ons er lang tegen. En God moet soms maatregelen nemen die tegen vlees en bloed ingaan. En het kan wel eens pijnlijk worden. En vandaar de noodzaak van de kastijdingen. Hebreeën 12. En dat is geen zaak van vreugde als de kastijdingen aanwezig zijn. Pas later, na deze, werpen ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Als je er tenminste ook nog door geoefend wordt, want je kunt toch ook bijten in de stok. En dan heeft het nog geen effect, geen zaligmakend effect. Maar Jacob heeft de weg van de loutering gegaan. En Jacob is de weg van de heiliging gegaan. En ik mag het ook zeggen, zonen van Jacob, jullie zijn nu rondom het sterfbed van je vader Israël. Nu laten we terugkeren naar die sterfkamer, waar Jacob ze allemaal ontboden heeft. Allemaal. En waar ze ook allemaal gekomen zijn. Jacob heeft ze trouwens nog allemaal. Dat is ook al een wonder. Hij heeft een tijd lang gedacht dat hij er in ieder geval één kwijt was. En daar heeft hij rouw over gedragen. Maar in dat opzicht is zijn vreugde, zijn droefheid veranderd in vreugde. Want Jozef bleek toch nog in leven. En nu zijn ze er, Jozef en al de anderen. 12 door het leven geharde mensen. De een heeft een andere weg gehad dan de ander. Jozef in ieder geval heel wat anders dan zijn broers. En ze hebben zo allemaal hun ervaringen. Ze hebben allemaal een stuk rijping in hun leven gehad. En nu staan ze daar bij hun oude vader. De meeste van hen zijn ook al zo'n jaar of 70, 60, 50. In ieder geval volwassen mensen. Mensen die tot rijpheid zijn gekomen. En ze staan bij het bed waarop hun oude vader ligt. Ze horen er ook allemaal te zijn. Dat is de wil van hun vader. En die wil is hen heilig. Ze horen er toch bij allemaal. Dan net zo goed als Ruben. Al was de een van Lea en de ander van Rachel en een derde van de dienstmaagd Bilha of de vierde van en dienstmaagd Silpa, ze hebben allemaal band aan die oude man daar. Hij is hun aller vader. En dat moeten ze zich bewust zijn. En bewust blijven. Ook als Jacob er straks niet meer is. Waarom roept hij ze ook niet één voor één? Maar hij roept ze allemaal tegelijkertijd. En zo accentueert hij de band die er is. En die er behoort te zijn. In allerlei opzichten is dat gezin gebroken geweest. Ze hebben heel wat getwist onder elkaar. Ze hadden ook allemaal verschillende afkomst. Wel allemaal dezelfde vader, maar verschillende moeders. En dat lag allemaal niet zo makkelijk in dat gezin. Maar ze horen een eenheid te vormen. Ze gaan straks ook één volk vormen. Al de stammen Israëls. Gemeente, er liggen ook een aantal lessen in. U weet, dat is vaak anders in de gezinnen. Dat is vaak anders, dat er een breuk gekomen is. En dat er verwijdering en zelfs vijandschap gekomen is tussen de leden van hetzelfde gezin. Is dat voor God te verantwoorden? Zeg eens, is dat voor God te verantwoorden als dat zo is? Er zijn ouders die zich van hun kinderen hebben losgemaakt. Er zijn ook kinderen die zich van hun ouders hebben losgemaakt. De band is verbroken. En dat kan ook een stuk verdriet geven. Soms weet je ook niet hoe het moet, hoe het anders zou moeten. En Jacob's zonen zijn er allemaal. Gekomen om te luisteren. Gekomen om te horen wat God via hun vader nog te zeggen heeft. Ongetwijfeld is dat een plechtig moment geweest. Ik weet niet, u hebt dat misschien voor een groot deel allemaal toch wel eens meegemaakt, dat u bij een sterfbed gestaan hebt. En dat u bij een vader of bij een moeder of bij een ander familielid of bij een kennis aanwezig bent geweest toen het leven zo langzamerhand ging ophouden. En als dat geen sterfbed is van iemand die in coma ligt, van wie je niets meer hoort, iemand die niet meer weet wat er om hem heen gebeurt, maar als het sterfbed is van iemand die zich heel goed bewust is wat er gebeurt en wat er met hem gebeurt, dan vooral is het een plechtig gebeuren om op zo'n sterfkamer te zijn. Wat gaat zo iemand die bij zijn verstand is, die nog heel goed weet wat er om hem heen gebeurt, wat gaat zo iemand nog zeggen? Ziet u ze daar staan, al die 12? De majesteit van de dood is met hen de kamer binnengegaan. De plechtigheid van datgene wat nu gebeuren gaat en waar geen mens een wapen tegen heeft, heeft hun aller gedachten in beslag genomen. Daar ligt hun oude vader. Daar ligt die vader die ze zoveel verdriet hebben aangedaan. Daar ligt die vader. Nee, het geldt niet van Benjamin en Jozef. Maar het geldt wel van die anderen die ze bedrogen hebben. Wat geldt van die andere 10. Die hun vader bedrogen hebben. Niet zomaar met een paar dubbeltjes. En niet zomaar met wat stuks vee die ze voor zichzelf genomen hebben. Maar hun vader die ze bedrogen hebben toen met die gescheurde, veelkleurige rok van Jozef, die ze in het bloed van een bokje gedoopt hebben om hun vader te laten geloven dat Jozef door een wild beest verscheurd was. En ze hebben dat meegemaakt, dat hun vader als een wanhopige door het huis liep. En dat ze geprobeerd hebben op een huichelachtige manier hem te vertroosten. Zou het niet in hun geest zijn teruggekeerd nu ze hun vader daar zien liggen? Zwak en uitgeleefd. En al die andere dingen die ze in hun leven gedaan hebben waar hij verdriet van gehad heeft. Daar ligt Jacob en zijn zonen om hem heen. En ieder heeft zo zijn eigen gedachten. Ze spreken die gedachten niet uit, het is beter te zwijgen. Het is wel plechtig geweest, dat ogenblik. Alleen hoe zwak en hoe uitgeleefd Jacob ook is, zijn oog is helder, want hij ziet, verlicht door Gods geest, iets van Gods werk in de toekomst. En vervuld van de geest der profetie, mag hij gaan spreken met de laatste krachten die hij heeft.
Nog de laatste adem die hij van God ontvangen heeft, mag hij besteden in de dienst van God. God heeft het allemaal goed gemaakt tussen hem en tussen Jacob. En Jacob is in verzoende relatie met God. Hij is echt Israël. En als dus profeet van God op zijn sterfbed, mag hij de boodschapper van de Heere zijn en zijn zonen mogen luisteren. Oh ja, allerlei gedachten gaan door hun hart. Maar als Jacob straks begint te spreken, wat een zegen is het dat ze dat dan nog mogen meemaken, nietwaar? Nou kunnen ze het leren, nou kunnen ze het met hun eigen ogen zien. Hoeveel ze misschien ook op hun vader hebben aan te merken gehad. En hoe vaak ze ook hun vader hebben beoordeeld op verkeerde dingen. En natuurlijk, Jacob deed verkeerde dingen. En ze hebben het, Ruben en Simeon en Levi en Juda en de anderen, ze hebben het bij tijden Jacob kwalijk genomen. Dat hij van die oudste zoon van Rachel zo'n afgod gemaakt heeft. En dat hij hem verwende met een veelvervige rok en al die dingen meer. Maar bij al de dingen die ze op hun vader hebben aan te merken en bij al de bezwaren die ze tegen zijn gedrag hebben gehad, kunnen ze nu leren wat het is om in de Heere te sterven. Kunnen ze nu zien op het einde van de vrome en de oprechte. Want wat men denkt van de uitkomst van hun baan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. En er gaat een getuigenis van uit. En dat is Ruben ook nooit meer kwijtgeraakt. En dat heeft Naftali ook altijd bij zich gehad. En de anderen net zo goed. En niet alleen kunnen ze hier zien hoe het gaat met iemand die in oprechtheid de Heere mag vrezen. Als hij aan het einde van zijn leven komt. En als God hem gaat ontbinden. En als hij voor zijn rechter moet verschijnen. Niet alleen kunnen ze zien dat vrede het deel is van hen die in de Heere sterven. Maar ze mogen ook nog het woord van God horen. Aangaande, zo heeft Jacob het gezegd, aangaande de navolgende dagen. Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Verlicht door Gods geest, zo zei ik, heeft Jacob gezien wat dat voor iemand was, die Ruben. Hij heeft zijn karakter gezien. En wat dat voor iemand was, Levi. En wat dat voor iemand was, Juda. En hoe dat karakter van Ruben in de nazaten van Ruben openbaar zou komen. En hoe dat karakter van die anderen in hun nageslacht zichtbaar zou worden. En wat God met die stammen zou gaan doen. En hoe God in het leven van die verschillende stammen zou gaan werken. En dan wordt het een woord van genade. Voor de een meer dan voor de ander. En dan wordt het een woord van gericht. Voor de een ook meer dan voor de ander. Dan wordt het een woord van oordeel. Voor de een zwaarder dan voor de ander. Dan wordt het een woord van vrijspraak. Voor de een helderder en duidelijker dan voor de ander. En zo krijgen ze allemaal een zegen. Ieder zijn eigen zegen. En ze luisteren. Ruben, niet alleen naar wat zijn vader tegen hem te zeggen heeft. Maar ook naar wat zijn vader tegen zijn broers te zeggen heeft. En die anderen horen ook wat hun vader tegen Ruben zei. Naar elkaars zegen luisteren ze. Naar elkaars zonden luisteren ze. Dat is ontdekkend geweest. En het ging allemaal eerlijk toe. Zoals het voor de rechterstoel ook eerlijk toe zal gaan. Hier wordt niks meer vergoelijkt. Hier wordt niets meer gecamoufleerd. Hier wordt niets meer toegedekt. Hier wordt schuld schuld genoemd en zonde zonde. En hier komt genade uit als genade. En niemand komt er schoon onderuit, niemand. Hoe zou het kunnen? Zonen van Jacob zijn ze immers. Maar terwijl zonde zonde genoemd wordt, mag Jacob in die profetische bediening de genade Gods ook genade noemen. Daar moest hij het zelf van hebben. Daar heeft hij zelf van mogen leren leven. En zal het nou goed zijn met Ruben en Simeon en Levi en Juda en alle 12. dan zullen ze dat geheim ook moeten kennen. Zoals u en ik het ook moeten kennen. Door genade zalig worden. En dan zei ik, dan ziet Jacob met dat profetische licht van Gods Heilige Geest precies wat het karakter van de een is. En hoe dat openbaar zal komen in het gedrag van die ander. En als we naast de zegeningen van Jacob ook nog het 33ste hoofdstuk van het boek Deuteronomium leggen. En dan zijn we eeuwen later. Maar door diezelfde geest der profetie verlicht mag Mozes bij zijn afscheid over de stammen van Israël ook het Godswoord uitspreken. En als we vergelijken hoe God via Jacob en hoe God via Mozes gesproken heeft, dan ziet u hoe de dingen hier samenvallen. En als u dan de geschiedenis uit het woord van God, en we hopen dat te doen, nagaat, hier vandaan, daar vandaan, uit verschillende Bijbelboeken, dan zien we hoe dat woord van Mozes en dat woord van Jacob ook werkelijk gestalte gekregen heeft, omdat het het woord van God is geweest. En in één ding is dan door alles heen duidelijk. En dat ene is, God gaat zijn eigen weg met heel zijn volk. En hij doet dat naar zijn welbehagen. Uitkomend in de verkiezing van de een. En in het voorbijgaan van de ander. En daarin heeft Jacob berust. En daarin moeten de zonen berusten. Dat het Gods welbehagen is om Ruben, de eerstgeborene, te passeren. Hij zal de voortreffelijkste niet zijn. En dat het Gods welbehagen is om de tweede ook te passeren. En de derde ook. En van de vierde te laten zeggen, Juda, gij zijt. Waarom? Alzo is geweest het welbehagen Gods. Daarin moeten we berusten. Daarin moeten we rust vinden. En met Jacob leren zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Wel, we hopen met elkaar deze zegenspreuken in het licht van wat de rest van het woord van God daarover zegt te gaan lezen. En dan kunnen wij natuurlijk niet precies op dezelfde manier als Jacob doen. Tenslotte, deze Jacob, ik zei dat al bij herhaling, is verlicht geweest door de geest der profetie. Zo kunnen wij elkaar de dingen niet verkondigen. Zo kunnen we ook over de volgende, de navolgende, de nakomende dagen niet spreken. Zo kunnen we het met elkaar ook niet doen. Dat hoeft ook niet. We hebben het profetische woord en als we daarop acht geven, dan doen we wel. Want dat is het licht dat schijnt in een duistere plaats. Laten we er acht op geven. Ook op dit profetische woord. Totdat, God geve het, de morgenster opga in onze harten. Wat we wel kunnen doen. En dan blijven we toch in de lijn van wat Jacob deed. Jacob die tegen zijn zonen zei, ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Jacob heeft over de toekomst gesproken. Ik weet niet wat onze toekomst zal zijn. Dat hoeven we ook niet te weten. Maar één ding weten we allemaal wel. Er is ons het een en ander over die navolgende dagen geopenbaard. Of niet? We weten in ieder geval één ding. En daar begon ik zojuist ook mee. Maar dat mogen dan nog een keer gezegd worden. We weten dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. We weten dat we rekenschap moeten afleggen. We weten dat er ook een dag komt waarop de Heer Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. We hebben het zojuist, zoals in elke zondagavonddienst, ook weer beleden met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof de wederkomst van Jezus Christus. En wat dat allemaal betekenen zal, wel, in ieder geval zullen u en ik dat meemaken. En in ieder geval zullen de boeken, ook onze boeken, geopend worden. En in ieder geval zullen we ook allemaal geoordeeld worden naar datgene in de boeken beschreven staat. En we krijgen wat we verdiend hebben. Wat wij verdiend hebben. Dat zal ons lot zijn als wij buiten de zaligheid in de Heer Jezus Christus hebben geleefd.
En als we buiten die zaligheid van de Heer Jezus Christus zijn gestorven. En als wij geleerd hebben wat Jacob leerde. En waar hij op zijn sterfbed getuigenis van gaf. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dan zullen we niet krijgen wat wij verdiend hebben. Maar wat de Heer Jezus voor mensen zoals Jacob verdiend heeft. Het eeuwige leven. Maar dan nogmaals, dan alleen als we het zo met hem hebben geleerd. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Als er dan dit afgegaan is en dat afgegaan is en als we minder en minder geworden zijn. En onze oude mens zo langer om weer in de dood moesten geven om die met Christus mee gekruisigd te laten sterven. Om dan alleen van genade te leven. Dat beseft u toch wel dat dat zo nodig is. Wanneer de dag komt dat wij het leven moeten verlaten, niemand zal dat kunnen zeggen. En wanneer die dag van de wederkomende Christus zal aanbreken, niemand kan dat zeggen. Het gebeurt wel. Zijn we dan zover dat we hem kunnen ontmoeten? Hebben we dan naar het woord God zo geluisterd met ons oor, met ons hart, met onze ziel, dat het ingang gevonden heeft in ons binnenste en dat het een kracht Gods tot zaligheid geworden is? Dat bedoelt de Heer met zijn woord. Dat is de bedoeling die hij heeft als hij het ons laat verkondigen. Niet dat we het aanhoren en vergeten en overgaan tot de dingen, tot de orde van de dag. Maar dat het ons zal raken. Dat het ons leven zal veranderen. Dat we er nieuwe mensen door zullen worden. Dat het uitwerking zal krijgen. Dat beoogde Jacob ook. Hij roept zijn zonen niet om zijn sterfbed heen, om ze nog eens even, mag ik het simpel zeggen, gezellig bij zich te hebben. Hij heeft een woord Gods voor hen. En hij kent ze ondertussen wel. En hij hoopt maar één ding. Eén ding. Dat wat hij geleerd heeft, door zijn jongens ook geleerd zal kunnen worden. En dat als zij sterven straks, nadat hij al lang weg is, dat zij dan ook zonder verschrikken die God zullen kunnen ontmoeten. En dat zij dan net als hij het ook geleerd zullen hebben en beleiden kunnen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dat beoogt God. Dat wij met de boodschap die hij ons laat horen, tot onszelf inkeren en ermee tot God terugkeren. Wat een zegen als we het zo mogen ontvangen, dat woord. En als zo de morgenster zou opgaan in onze harten. Wat een zegen als het woord Gods op deze wijze ook in ons leven die uitwerking zal hebben. Amen. We zingen Psalm 77, het 8e vers. Thank you. samen danken. Barmhartige God, wij danken uw grote en uw heilige naam dat we vandaag in uw huis mochten zijn, vanmorgen en vanavond opnieuw, dat uw boodschap tot ons kwam, de woorden van het leven, van het eeuwige leven. Gij hebt het ons doen horen, o God, hoe gij verlossingen bereidt voor uw volk. Gij hebt ons vanavond ook doen horen hoe gij de oude Jacob op zijn sterfbed met uw geest verlicht hebt, zodat hij de navolgende dagen kon overzien en zijn zonen een boodschap kon achterlaten. Heere, een mens moet het leren om van genade te leven. Dat heeft Jacob ook moeten leren en dat is een hele weg geweest. En daar willen mensen ook zo gauw nog niet aan, maar om nou echt daar te komen dat hij erkent, ik ben Jacob en jullie zijn zonen van Jacob. En ik zie mijn eigen zonden ook in mijn nageslacht terug, maar wat me overblijft, Heere, op uw zaligheid wacht ik. Heere, wij bidden van u dat ge het geven wilt, dat wij die dingen ook mogen kennen. We zullen een keer sterven, dat staat vast. We zullen een keer u moeten ontmoeten, we zullen een keer alles los moeten laten, alles achter moeten laten, en wat dan? Als dan dit leven alles geweest is, Heere, zullen we met lege handen staan en die zullen ook leeg blijven. Maar als we geleerd hebben om u het allerhoogst en eeuwig goed nodig te krijgen en in u ons heil en onze zaligheid te zoeken en te vinden, oh, dan valt er wel veel weg, dan valt alles weg, maar dan zal dat ene nodige dat gekend mocht worden, niet worden weggenomen. En dan is het mogelijk om te sterven en in vrede te ontslapen. Heere, een geheim, leert u het ons. Leert u het ons, o God, door uw heilige geest. En wil ons zo genadig voor uw rekening nemen. U weet wie wij zijn en wat ons ook in deze week weer wacht. Gedenk ons allen, bekwaam tot de arbeid. Geef uw onmisbare zegen van dag tot dag. En laten wij leren om in diepe afhankelijkheid onze weg te gaan, ziende op u, ziende op uw hand, die moet opengaan, willen wij met goed verzadigd worden, ziende op uw genade, die we moeten beleven, zullen we wel getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het tweede vers, des Heeren werken zijn zeer groot. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.